Goedemiddag, broeders en zusters. Hartelijk welkom ook aan onze gasten en luisteraars. De collecte is vanmiddag bestemd voor de Oekraïne-zending. De bloemen gaan naar de familie Wieman. En in deze dienst gaat dominee Holtland ons voor. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag. Deze donker begonnen dag, vanmorgen was het heel erg donker, is het vanmiddag toch wat opgeklaard gelukkig. Maar vanmiddag mogen we hier ook samen zijn en het licht van God ontvangen. Daarvoor hebben we de hulp van de Heer nodig, zullen we dat staande en zingend belijden. Van de Heer ontvangen die ik mag overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Hoe verschillend wij ook zijn
als mensen, wat ons verbindt aan elkaar is God. Het geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zullen we dat geloof nu belijden met het lied Geïnformeerd Kerkboek 177, 1 tot en met 4.
Thank you.
Zullen we nu eerst samen in gebed gaan en direct aansluitend aan ons gebed zingen we het lied Als alles duister is. Hebben we eens een keer eerder gezongen, ook met de kantorij. En zullen we dat 3 keer zingen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, onze Vader in de hemel. Dank u wel dat u ons deze dag geeft. Dat we ook vanmiddag hier weer bij elkaar kunnen zijn als gemeente van u. Heren, we danken u voor het lied dat we konden zingen. Over ons geloof. Ik geloof in u, Vader. Ik geloof in u, Heer Jezus. Ik geloof in u, Heilige Geest, de drie enige God. Heren, u bent onze God. Dat mogen we zo zeggen. Want u hebt zich aan ons verbonden. U hebt zich aan ons bekendgemaakt. U wilt dat wij u kennen. Heren, we kennen u niet helemaal. Eigenlijk lang niet helemaal. U bent almachtig, groot en eeuwig. En wij kunnen dat niet allemaal bevatten, hoe en wie u bent. Maar veel van wat u bekend hebt gemaakt in de Bijbel, dat kunnen we wel kennen en kunnen we wel weten. Dank u wel dat uw kerk dat de eeuwen door ook beleidt en beleden heeft. Wie u bent en wat u voor ons en voor de wereld gedaan hebt. Heren, ook vanmiddag willen we de Bijbel open doen. Wilt u tot ons hart spreken? Als we lezen over u, Heer Jezus, u zocht iemand, u vond hem en u sprak tegen hem en u genas hem. En u deed dat op de rustdag. Heren, ook wij willen vanmiddag stilstaan bij uw 4e gebod. Waarin u zegt dat we de Sabbatdag moeten onderhouden en heiligen. En dat u die zult zegenen. Wilt u ons geven om vanuit de Bijbel te begrijpen hoe wij in deze tijd ook daaraan vorm moeten geven? Heren, we bidden u, geef ons een gezegende dienst. Wilt u zijn met de mensen die thuis zijn en misschien nu of later meeluisteren? Wilt u ook hen nabij zijn, geven wat ze nodig hebben? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Laten we nu uit de Bijbel lezen, Johannes 5, vers 1 tot en met 18. En dat hoort bij de preek over zondag 38. En die gaat over het vierde gebod: onderhoud de Sabbatdag dat je die heiligt. We zingen aansluitend liedboek 534, de versen 1 tot en met 4.
Johannes 5, vanaf vers 1. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem, bij de schaapspoort, een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethsaida heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: wilt u gezond worden? De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei: sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen: degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? Vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem: u bent nu gezond, zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei: mijn vader werkt aan één stuk door, daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijk stelde.
Thank you.
Zullen we nu de uitleg lezen zoals de catechismus die geeft van het vierde gebod in zondag 38 van de catechismus? Er staat: wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat gezorgd wordt voor het in stand houden van de dienst van het woord en van de scholen. En dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen. Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Heere door zijn geest in mij laat werken en zo de eeuwige Sabbat in dit leven begin. Zullen we na de preek zingen op Psalm 116, vers 3, 4, 5 en 10. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Hebben jullie thuis wel eens discussies over de zondag? Over de invulling van de zondag. Ja, zo aan de reactie te merken, denk ik dat dat zo is. Een vraag erbij is van misschien nu niet op dit moment, maar misschien had je vroeger thuis zelf wel van die discussies. Wat mag wel, wat mag niet? Sport op zondag in teamverband? Ja of nee? Werken op zondag? Shoppen op zondag? Winkelen? Vraagt God van jou, mij, dat ik nee zeg als mij gevraagd wordt om te werken op zondag? Het is van alle tijden, die discussies, die gesprekken. Toen ik opgroeide, toen ik tiener was, herinner ik me nog dat ik thuis niet mocht vissen. Wij hadden een gracht vlakbij het huis en mocht niet vissen op zondag. Geen tv kijken. Dat doen we nog steeds niet trouwens. Als Nederland in de WK-finale stond, 1974, dan had ik een probleem. Want dat is altijd op zondag. Ik nam het dan op een cassettebandje. En om de volgende dag te luisteren. Maar ik luisterde ook zondag al wel een stukje. Ja, en twee keer naar de kerk op zondag. Dat was in mijn tienerjaren standaard. En ik heb dat zelf ook nooit als akelig of onvrij ervaren. Ik heb eigenlijk best wel hele goede herinneringen aan die zondagen van toen. Dat is niet voor iedereen zo, denk ik. Maar het is wel iets van alle eeuwen, sinds de rustdag er is, dat daar telkens gesprekken over zijn van, ja, wat kan wel, wat kan niet. Toch is het niet goed als de zondag wordt bedolven door discussies. Dat zou de vreugde, het geschenk ervan teniet doen. Wanneer is de rustdag eigenlijk ingesteld door God? Even een overzichtje in het kort. In Genesis lezen we dat God na de schepping van hemel en aarde dit zegt, Genesis 2 vers 3, God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit klinkt wel als een instelling van de zevende dag. Als een heilige dag. Heilig hier in de betekenis van apart gezet worden om voor God te gebruiken. Dat betekent het heel vaak in de Bijbel. Een heilig volk betekent niet dat het heilige boontjes zijn, maar apart gezet om God te eren. Goed, dat is dus Genesis 2 vers 3. En dan lees je er een hele tijd niks over. Abraham, Isaac en Jacob, je hoort helemaal niet of zij de rustdag hebben gehouden. Misschien wel, maar je leest het niet. Als het volk Israël in Egypte is, in slavernij, 400 jaar, zal de rustdag vast niet gehouden zijn, in elk geval niet zo dat ze niet werkten. Want ze waren slaven, dus ze moesten wel werken. En dat is ook dan een van de redenen waarom de Heere hen uit Egypte wil verlossen. Mozes moet telkens naar de farao gaan met deze motivatie: laat mijn volk gaan, zodat ze mij kunnen dienen, zodat ze mij offers kunnen brengen. Dat is telkens de motivatie waarop farao telkens weigert. Laat mijn volk gaan om mij te eren. En daar zal ook de Sabbatdag mee bedoeld zijn. Als dan de uittocht er is uit Egypte na de tiende plaag, dan lezen we voor het eerst weer iets over de Sabbatdag. In Exodus 16, als de Heere het manna uit de hemel laat komen, dan gebiedt de Heere dat de mensen op de zesde dag dubbel moeten verzamelen, ook voor de zevende dag. Het wonderlijke is, als de mensen dat doen, dat de leiders van het volk dat vreemd vinden en dat gaan rapporteren bij Mozes. En dan zegt Mozes: ja, maar dat heeft de Heere zo ingesteld. Morgen is het een dag van rust, een heilige sabbat ter ere van de Heere. Dus het lijkt erop alsof sommige mensen het niet weten en het vreemd vinden over om die dag te onderhouden. Zelfs de leiders. Dus kennelijk is het toch een tijd uit beeld geweest. En trouwens dan, in Exodus 16 valt al gelijk weer op dat er verschil van mening is over de invulling van die dag. Want sommige mensen verzamelen, ook op de zevende dag willen ze verzamelen. Maar dan is er niets. En dan komt Exodus 20. Zoals we de 10 geboden vaak horen in de kerk. Zo staat het daar. En dan wordt het vierde gebod echt weer neergezet als een gebod voor de mensen. Zodat het voor iedereen duidelijk is. Nou, als je dan verder leest in het Oude Testament, dan lees je telkens dat gebod eigenlijk, dat die rustdag niet gehouden wordt, regelmatig. Bijvoorbeeld Jesaja 58, vers 13 en 14. Wil je even meelezen, volgende dia. Ja. Wanneer je je voeten rust gunt op Sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, dan vind je ook vreugde in de Heere. Het valt op hoe positief de Heere hier de Sabbat neerzet. Het is een vreugdedag. Een blije dag. Een dag van vreugde in de Heer. En dan denk ik weer even aan de discussies die er vaak zijn over de zondag. Het is dus zeker niet de bedoeling dat we al discussiërend over wat wel en niet mag op zondag, dat die vreugde van de zondag daaronder bedolven wordt. En dat die dag als lastig wordt ervaren. Zoals de wetgeleerden in de tijd van Jezus, en dan zijn we weer een eindje verder, ervoor gezorgd hebben dat die dag als een last werd ervaren. Je hebt vast wel eens gehoord wat de wetgeleerden allemaal voor regeltjes bedacht hebben voor de Sabbat, wat wel moest en wat niet mocht. Je mocht maar maximaal een aantal stappen zetten. Iets van nou één straat zeg maar verder, 613 stappen geloof ik. Je mocht een hoed dragen, maar de rand van de hoed mocht niet breder zijn dan 3 centimeter. Want anders droeg je een last. En allemaal dat soort pieterpeuterige regeltjes. Toch heeft Jezus die regels nooit verworpen. Jezus heeft nooit gezegd: dat is allemaal onzin en schaf die boel maar af. Heeft hij niet gezegd. Jezus heeft zelfs gezegd: houd je aan alles wat zij jullie zeggen en handel daarnaar, maar handel niet naar hun daden, want zij doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Matteüs 23, vers 2. Het probleem was eigenlijk niet eens die regeltjes, maar het probleem was dat de vreugde van de dag eigenlijk helemaal weg was. Nou, voor de Heere God is deze dag een geschenk aan ons. Een dag van vreugde gunt hij ons en een dag van rust bij hem. Hoe is het eigenlijk daarna gegaan, nadat Jezus gekomen is na zijn dood en opstanding? Er staat nergens in het Nieuw Testament dat in de plaats van de Sabbat de zondag moet komen. Tenminste niet met zoveel woorden. Er staat nergens van, nu is in de plaats van de Sabbat de zondag gekomen. Dat staat er niet. We lezen wel een paar keer een gebeurtenis die erop wijst dat de christelijke kerk de zondag is gaan onderhouden als de rustdag. Bijvoorbeeld doordat Jezus op de opstandingsdag, op zondag, verschijnt aan zijn leerlingen. Thomas is er dan niet bij. Je zou denken dat de Heer dan nog even op maandag verschijnt aan Thomas. Maar dat gebeurt niet. Jezus verschijnt dan op de volgende zondag opnieuw aan de kring van de discipelen en dan is Thomas er wel bij. Nou, verder lees je in Handelingen 20 dat de gemeente samen bijeen is op zondag, op de dag van de Heer. En dan houdt Paulus een hele lange preektoespraak en iemand valt in slaap. Nou, dat is allemaal herkenbare dingen soms. Maar vooral uit de literatuur van de eerste eeuwen zie je dat het praktijk is geworden. Dat de zondag de rustdag is. De eerste eeuwen moeten de mensen wel werken vaak, hè, want er is nog geen dag vrij. De mensen moeten gewoon werken, dus de christenen komen dan 's morgens vroeg bij elkaar en 's avonds laat om samen te zijn, het woord te horen en het avondmaal te gebruiken. En dat verandert pas als een keizer christelijk wordt in de vierde eeuw en dan ook in zijn machtsgebied de zondag uitroept tot een vrije dag. En nu, wij leven in de 21ste eeuw, en nu gaan we weer steeds meer terug naar de tijd dat de zondag niet meer vanzelfsprekend een vrije dag is. Maar het zal duidelijk zijn dat God deze dag heeft bedoeld als een dag van vreugde, van vieren en bevrijding. Christus redt van de dood en geeft ons mensen het eeuwige leven en dan mogen we elke week, aan het begin van de week, bij stilstaan samen. Nou, het valt op hoe positief de catechismus ook dit benadrukt. Het positieve. In de oorspronkelijke tekst van de Heidelbergse catechismus, dat is het Duits, daar staat voor het woord rustdag feiertag. En dat is eigenlijk feestdag, vakantie. Wat vraagt God in het vierde gebod van ons? En ben je benieuwd wat de catechismus daarover zegt? Wat mag we allemaal wel en wat mag allemaal niet? Nou, de catechismus slaat dat allemaal over. De catechismus zegt niet van wat allemaal wel moet en niet mag. In de catechismus staat zelfs niet eens dat je niet mag werken. Dat staat er niet eens. Zou je wel verwachten. Maar er staat alleen een paar positieve dingen die je wel moet doen op de rustdag. En dat schuift wel het werken aan de kant, dat is zo. Namelijk, en dan komt het op een rijtje, en op de dia als het goed is, dat we zorgen voor het in stand houden van de dienst van het woord en de scholen. Nou, de scholen, dan moet je ook denken aan de opleidingen voor de dienst van het woord, zoals in het Oude Testament er ook profetenscholen waren. En dat ik vooral op de Sabbat, dat is de rustdag, trouw tot Gods gemeente zal komen om Gods woord te horen, sacramenten te gebruiken, God de Heere publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen. Zie je, de catechismus zegt niet wat er allemaal niet mag, maar juist benadrukt het positieve wat we mogen doen en wat goed is en wat vreugde geeft. Dat past prima bij het karakter van de rustdag. En om dat karakter van de rustdag naar voren te laten komen, hebben we ook uit Johannes 5 gelezen, de genezing van de verlamde man die lag in Bethesda, zal ik maar zeggen. Zo stond het vroeger altijd, het is ook een ingeburgerd woord eigenlijk. En daar staat die bijzondere uitspraak in. Dat was ook het thema eigenlijk voor deze preek vanmiddag. Dan heb je ook via de kerkmail of via Scipio kunnen lezen. God werkt op zondag. Nou, zo staat het er niet in Johannes 5. Maar er staat in Johannes 5 vers 17 wel dit. Mijn vader werkt aan één stuk door tot nu toe. En daarom doe ik het ook, zegt Jezus. Dat is een opmerkelijke uitspraak, vooral in het spanningsveld, in die discussie die Jezus heeft op dat moment met de Joden. De Joden zijn het er niet mee eens dat Jezus deze man op Sabbat genezen heeft. Op Sabbat genezen is volgens hen werken. Dat mag niet. En dan is dit iets waar we eens even bewust bij stil willen staan, dat Jezus dit zegt, mijn vader werkt tot nu toe. En daarom doe ik het ook. Dat werk is kennelijk wel werk dat past bij de rustdag. Wat Jezus doet op Sabbat is dit. Hij gaat naar Bethesda. En hij gaat naar Bethesda en dat is een plek die je nog steeds kunt bekijken. Als je naar Israël gaat kun je dat nog opzoeken. Dat is weer blootgelegd. En je ziet daar allerlei baden met pilaren. Dat klopt helemaal met de beschrijving zoals we dat lezen in Johannes. Het is een soort Lourdes geweest, zou je kunnen zeggen. Waar mensen die erg ziek zijn, genezing zoeken. Eens in de zoveel tijd komt het water in beroering. En degene die het eerst in het water is, wordt genezen. Maar deze man, waar Jezus naar op zoek is, die heeft geen uitzicht op genezing. Hij kan er zelf niet naartoe, hij is verlamd en er is niemand die hem er naartoe kan brengen en wil brengen. En juist die persoon wil Jezus zoeken. En hij vraagt aan hem, wil jij gezond worden? Wat een vraag, wil je gezond worden aan iemand die al 38 jaar ziek is? En dat brengt eigenlijk zijn ellende aan het licht. En hij zegt het ook, ik heb geen mens. Ik heb geen mens die mij daar naartoe brengt naar dat water. Het is uitzichtloos. Jezus zoekt een volstrekt eenzame persoon. Op Sabbat. Op Sabbat zoekt Christus iemand zonder perspectief. En hij geneest hem en hij zegt, neem je bed op en wandel. Sabbat is de dag van de bevrijding. De eeuwen door is de Sabbat een dag geweest om de bevrijding te gedenken en te vieren. En voor deze man wordt dat nu werkelijkheid. Vrij van zijn verlamming, van zijn ziekte. Maar ja, er zijn veel meer mensen daar in Bethesda en Jezus geneest hen niet allemaal. Allemaal niet eigenlijk. En daaraan merk je dat Jezus eigenlijk een teken wil stellen. Het is niet zijn bedoeling om al die mensen te genezen. Maar Christus wil laten zien, ik genees iemand die verder geen redder kent. Ik ben de enige redder die dat kan. En dat is een boodschap die past bij de rustdag. Er is maar één weg voor genezing, voor herstel. En dat is Jezus Christus. Nou, en dat is het werk dat God doet en wat ook doorgaat op de Sabbat, op de rustdag. God werkt op zondag. Maar het werk is nog niet klaar voor deze meneer. Want hij is wel genezen van zijn verlamming. Maar hoe is het met zijn hart? Hoe is het met zijn ziel? Misschien niet zo goed. Want je leest niks over dat hij dankbaar is of dat hij God gaat loven en prijzen. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld bij de blindgeborene in Johannes 9 die tot belijdenis van de Zoon komt. Niks, geen lof en dank voor God. Wel is hij later in de tempel. Dat zou een goed teken kunnen zijn. Maar God werkt door op Sabbat en daarom zoekt Jezus hem opnieuw op. Jezus vond hem, staat er letterlijk in het Grieks. En niet hij ontmoette hem, dat lijkt een beetje al te toevallig. Hij vond hem, Jezus was weer naar hem op zoek. Christus zoekt mensen op Sabbat. Hij zoekt die meneer die lichamelijk is genezen, Maar zijn ziel, zijn geloof, hoe is het daarmee gesteld? En let dan op wat Jezus tegen hem zegt. Zondig vanaf nu aan niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. Je hoort wel, het zit nog niet goed met die man. Zondig niet meer. Was zijn verlamdheid dan een gevolg van een bepaalde zonde? Dat niet zozeer. Johannes 9 maakt die relatie ook los, zeg maar. Je kunt niet zeggen als iemand ziek is, dat komt door die en die zonde. Het zal meer zo zijn dat deze persoon die genezen is van zijn verlamdheid, dat het hem niet tot dieper inzicht heeft gebracht over zijn zonde en niet tot dieper inzicht heeft gebracht tot geloof in de Zoon, in Jezus Christus. Hij is niet op zoek naar Christus gegaan. Hij heeft zijn innerlijke verlamdheid, zijn schuld, niet bij Christus gebracht. Christus waarschuwt hem dat hem zelfs iets ergers zou kunnen overkomen als zijn zonden niet vergeven worden. Jezus zoekt hem speciaal nog een keer op om dat te zeggen. Christus woord, zijn genezende woord, moet het hart bereiken. Zie je wat Christus doet op Sabbat? Dat is de rustdag. Zie je wat Gods werk is, wat Christus werk is? Hij zoekt de mens. Juist de mens die geen uitzicht heeft. En uiteindelijk zijn wij dat allemaal zonder hem. Jezus heeft gezegd, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te zoeken, maar zondaren, zij die verloren zijn. Christus zoekt mensen om te redden van de ziekte en de dood en de uitzichtloosheid. Eerst heeft deze man het teken gehad, zijn lichamelijke genezing. En daarna krijgt hij de woordverkondiging, zodat niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn ziel gered wordt. Zie je hoe positief de Heer Jezus werkt? Dat is Gods werk op de zondag. En je ziet dat de Heidelbergse catechismus daar nauw bij aansluit. Dat ik op de rustdag trouw naar Gods gemeente ga komen. Om zijn bevrijdend woord te horen. Dat is het woord van Christus. Hij zoekt ons op zondag. Als hij zijn ambtsdragers kerkdiensten laat beleggen. Christus zoekt je. Zoals hij deze man zocht. Christus zoekt ons. Met zijn woord. Elke week weer. Om ons geloof te werken en te versterken. Zoals het in Romeinen 10 staat. Hoe kun je geloven zonder te horen? En door te luisteren kom je tot geloof, staat er. En wat je hoort, dat is de verkondiging van het woord van Christus. Wat hebben u, jij en ik het nodig om bepaald te worden bij God, bij zijn werk, bij zijn genade en bij mijn eigen hart dat zo makkelijk tot zonde toe bewogen wordt? We horen zondags, horen we over genade en genezing, ook lichamelijke genezing. God werkt op zondag, de Vader werkt op zondag, Christus werkt op zondag. En de Heilige Geest werkt op zondag. En daarom moeten wij trouw naar Gods gemeente komen. Om God in jou en mij te laten werken. Trouw naar Gods gemeente komen. En werk dan maar niet, inderdaad. Omdat God in jou wil werken op zondag. En om de sacramenten te gebruiken. Dat zijn de zichtbare tekenen van de genade. Een genezing van ziekte kan een heel sprekend teken zijn. Wij zijn daar vaak ook heel verwonderd over als dat gebeurt en dat mag ook. Maar de tekenen van doop en avondmaal mogen we niet onderschatten. Het zijn tekenen van Gods genade waarmee hij ons zekerheid wil geven van het eeuwige leven. En de armen barmhartigheid bewijzen, zegt de catechismus. Dat doen we ook als we hier zondag samenkomen. Ook al door de collecten sowieso, die bestemd zijn voor een doel wat altijd valt binnen het diaconale veld. We beantwoorden een hulpvraag met iets te geven. En zo heeft God de rustdag bedoeld. Dus discussies over wat wel en niet mag en moet, ja, ze zullen er blijven. Dat wel. Ze zullen er blijven, daar komen wij nog niet helemaal bovenuit. Maar we schieten wel, en dat moeten we in de gaten houden, we schieten langs de betekenis van deze dag, wanneer deze discussies de toon gaan zetten en de sfeer gaan bepalen. Laten we vooral het positieve hoofddoel van deze dag voor ogen hebben. Zoals de Heidelbergse Catechismus het treffend heeft verwoord. Amen. Zullen we samen danken en bidden en ook om een zegen vragen over de week die begonnen is. Heere God in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we uw geboden mogen kennen. Uw geboden zijn niet zwaar. niet moeilijk. Al kunnen we dat soms wel zo voelen. Maar we mogen eerst zeggen dat uw geboden goed voor ons zijn. U bent een goede, liefhebbende vader. En als u zegt van doe dit wel en dat niet, dan bent u ook die vader die het goede met ons voor hebt. Zoals ook ouders dat tegen hun kind zeggen, dit moet je wel doen en dat niet. Dat is uw liefde ook, Heere. We hebben het ook nodig om uw wil weer te kennen. Want nadat er gegeten is van de boom van kennis van goed en kwaad, Heere, heeft de mens zelf willen bepalen wat goed en kwaad is. En zijn we dat fijne, volmaakte gevoel van u voor goed en kwaad kwijtgeraakt. Maar u wilt het ons weer leren. U zegt het ons weer voor. Ook in de 10 geboden. Maar ja, geboden, Heere, we erkennen het, dat blijven letters en regels als uw Heilige Geest niet in ons hart woont. En daar bidden we om of u uw Heilige Geest wilt geven, zodat we u lief hebben. En daarom die geboden ook niet zwaar zijn, omdat we ze voor u willen doen ook. Heer Jezus, u hebt gezegd, wie mij lief heeft, zal mijn geboden onderhouden. En dat bidden we voor elkaar, Heere, of we uit liefde voor u uw wil willen doen. Het is sowieso goed voor ons en andere mensen. Heer, zo wilden we ook luisteren vanmiddag naar dat 4e gebod. Over die ene speciale dag in de week. Heer, dank u wel dat we in een land mogen leven waar we deze dag kunnen onderhouden. De zondag. De dag waarop u, Heer Jezus, bent opgestaan uit het graf. U hebt de steen weg laten rollen. En die steen voor het graf komt er ook nooit meer voor. U hebt de dood overwonnen. En iedereen die in u gelooft, heeft deel aan dat eeuwige leven. En mogen we zeggen, dood, waar is je prikkel? Dood, waar is je angel? Die hebt u eruit gehaald. Het doet nog steeds pijn als iemand sterft. Maar de echte angel, de oorzaak van de dood, de zonde en schuld, hebt u weggenomen, Heer Jezus. En dat vieren wij, dat vieren we elke zondag. Helpt u ons om te vieren. Heren, we zijn ook vaak op zoek naar ja, wat we wel en niet willen en moeten of kunnen doen op deze rustdag. U kent de gesprekken daarover, in de gezinnen soms ook. Mag het boven alles zo zijn, Heren, dat de vreugde, de blijdschap in u de sfeer bepaalt en de toon bepaalt van deze gesprekken. En wilt u ons dan wijsheid leren, Heren, door uw Heilige Geest en liefde voor u en ook voor dit gebod. We bidden u of u ons trouw wilt maken om op de rustdag naar de gemeente te komen. Om uw woord te horen en de sacramenten te gebruiken, uw naam publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen. Wat zijn dat mooie dingen die u geeft, als we daar eens even over nadenken. Heer, dank u wel dat u uw woord laat klinken. Dat de Bijbel open gaat. Dat er elke zondag uit gepreekt wordt, uitgelegd wordt. Heer, wilt u de prediking van het woord ook zegenen. Te geven dat we daarvoor open willen staan. Het is zo dat heel veel in ons leven ook om aandacht schreeuwt. En het kan zomaar zijn dat een heleboel andere dingen uw woord gaan overwoekeren. Heere, wilt u geven dat we daar attent op zijn en dat we dat niet willen en dat we ruim baan in ons leven maken voor u, de sprekende God. Heere, wilt u zo deze gemeenten die hier vanmiddag bij elkaar zijn opbouwen. Maak ons trouw. Heer, we bidden u voor de week die begonnen is. De eerste dag is uw dag. Dat is de beste start die er kan zijn. Wilt u de zegen die we krijgen ook meegeven voor de rest van deze week? Heer, u weet wat er in onze agenda staat. Misschien is het ons werk, of studie, school, misschien ook ziekenhuisbezoek, onderzoeken, lichamelijke onderzoeken. Heer, we bidden u, wilt u met ons zijn, ook als er een begrafenis is, donderdag. Zuster Oostra, die gestorven is. Heer, wilt u met ons gaan, wilt u ook dan uw vertroostend evangelie laten klinken. En Heer, mogen dan ook de mensen die misschien anders nooit over u horen, geraakt worden. Heer, wilt u met ons zijn de komende week? Wilt u ons helpen bij dingen die we moeilijk vinden? En wilt u ons dan de volgende zondag weer bij elkaar brengen? Tenminste, als u dan nog niet teruggekomen bent, want we verwachten u, Heer Jezus. Amen. Het is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven en zingen we daarna nog Psalm 68, het 8e vers. Met Gods zegen mogen we de nieuwe week ingaan. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede.